En ja, bij mij is aangeschoven de voorzitter van de ZLTO. Dat is Hans Huibers. Hans, ga eens voor de microfoon staan. Ja, ik snap dat je je bakkie koffie wil, maar we gaan beginnen.
MFM Actueel.
Want we zijn bij u te gast vandaag, mag ik zeggen, de ZLTO. Toen dacht ik, ja, hoofdkantoor ZLTO zoeken vanochtend. Maar wat schetste mijn verbazing, dat heet dan Agri-Food Plaza. Waarom is dat gedaan?
Nou, we hebben een paar jaar geleden dit pand gebouwd. Vervolgens is de organisatie, zoals boeren dat vaak doen, wel op de groei gebouwd. Hè, dus groot genoeg gebouwd. En dat betekent dat wij dus eigenlijk werkplekken over hadden. En die zijn we gaan verhuren. En als je werkplekken verhuurt en mensen moeten zeggen, ja, ik werk bij het ZLTO-kantoor, dat vonden we niet zo goed klinken. Dus dan hebben we gezegd, dat heet...
Ja, maar geeft dit ook een beetje een signaal waar jullie de kant op mee willen in de landbouwsector?
Jazeker, want je ziet dat de land- en tuinbouw van ouds eigenlijk verbonden was met de maatschappij. En wij zijn meer en meer ook weer die beweging aan het maken naar de maatschappij. Dus ik snap best dat sommige mensen wel eens denken dat dat niet zo is. Maar wij doen echt ons best om die beweging naar de maatschappij te maken. En de partijen die hier nu binnen zitten, passen ook in dat profiel.
Ja, waar moet de boerenstand zich bevinden over, nou, laten we zeggen, pak een beetje 5 jaar?
Nou, je ziet dat we een beweging aan het maken zijn die niet meer alleen productief is. Hè, dus ik maak goed voedsel. Maar die ook steeds meer naar omgevingskwaliteiten gaat. Of het nou natuur en landschap is. Of het is een discussie over biodiversiteit. Wij werken op dit moment met de nationale overheid aan een deltaplan biodiversiteitsherstel. Zo zijn er meerdere facetten. We hebben in 16 een veel te nat jaar gehad. We hebben nu in 18 een veel te droog jaar. Dus klimaatadaptatie, te veel, te weinig water. Dat zijn de bewegingen waar boeren en tuiners een rol in kunnen spelen. En ook in willen spelen. En dat is de beweging die wij heel nadrukkelijk aan het maken zijn.
Ja, nou vind ik dat Agri-Food Capital op een of andere manier meer naar de tuinbouw klinkt dan naar de veesector. Is dat ook nog bewust gedaan?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Want dat is waarschijnlijk persoonlijke perceptie. Want als je mij vraagt, maar Agri-Food Capital, klinkt dat voor mij gewoon de land- en tuinbouw. Ja. Zal ook kunnen, misschien met mijn Engels niet zo goed is. Voor mij heb ik het dan gewoon over de land- en tuinbouw.
Oké, kijk. Want ja, iedereen voelt zich nog wel vertegenwoordigd door de ZLTO.
Ja, dat is een discussie die je soms ook in de pers ziet. Maar als wij gewoon kijken, dan zijn wij een van de brancheorganisaties met een hele hoge deelnamegraad. Wij zitten boven de 80% van de boeren en tuinders in ons werkgebied die gewoon lid zijn bij ons.
Oké, okay. Maar het wordt er wel steeds minder, ja. Heb ik het idee.
Wat je ziet is dat ook bij ons de schaalvergroting gaat door. Zoals in heel veel MKB-achtige settings en midden-kleinbedrijf zie je dat ook gebeurt. En dat gaat bij ons ook door. En op zich moet je volgens mij constateren dat wij dus met minder boeren, maar wel met dezelfde verantwoordelijkheid die wij hebben, zowel voor voedselproductie als de overige elementen die ik net noem, gewoon ook met dezelfde kracht verder gaan.
Nou is het dus zo dat jullie, ja, we staan nou hier, dit is het week van het buitengebied. Blij mee dat wij zoiets initiëren.
Ja. Wij vonden het heel leuk toen jullie zeiden van, hé, mogen we dat bij jullie doen? En meteen, dat hoort ook bij het nieuwe denken van het kantoor. Die moet niet slecht, dat is een schattige plek. Dus eigenlijk zijn we meteen van, ja, dat is een project. Zeg ik, dat is een
goed, we hebben elkaar al ontmoet. Gaan we straks nog een keertje doen, want we praten zo meteen over een half uurtje nog even verder. En vandaag een beetje aangepaste jolwind.nl. Geen filmrubriek, geen shownieuws. Nee, we hebben staan stil bij de week van het buitengebied. Want dat is het op MFM DTV deze week. Zie je op de website, zie je op tv en hoor je nu op de radio.
MFM Actueel.
Ik ben nog steeds te gast in de Agri-Food Plaza. Een heel mooie naam, een hele chique naam voor het hoofdkantoor van de ZLTO. Zo vertelde onze voorzitter van de ZLTO, Hans Huibers, zo straks al even. Ja, Hans, ik wil het met jou even hebben over varkens.
Oké, dan heb je het niet over mezelf.
Ik zou het niet durven zeggen. Absoluut niet. Nee, ik had het over meneer Braks. Nee, grapje. Dat is een van uw voorgangers trouwens, als ik me niet vergis. Maar ik heb begrepen dat de Rabobank afgelopen week met een rapport is uitgekomen. En dat is weinig positief, zeg ik dan.
Het rapport geeft volgens mij aan dat er een behoorlijk aantal varkensbedrijven zal gaan stoppen de komende 10 jaar. Op zich is dat een normale ontwikkeling. Hè, doordat ook heel veel, zowel in de hele maatschappij, als ook in onze agrarische sector, zijn heel veel mensen werkende generaties zijn 50 plus. Dus dat is het normale verschijnsel. Dat langs geeft de Rabobank aan door marktwerking, omgevingsdruk en dat soort zaken, dat er versneld een aantal zullen stoppen.
Maar die varkensboeren die stoppen dan wel, maar ik heb wel begrepen dat het aantal varkens eigenlijk nauwelijks minder wordt.
Nou, er zijn het aantal varkens van wel minder. gezonder worden. Maar niet zoals je zou denken. Van als we van 4000 bedrijven nu ruim 4000 ergens naar 1000 à 1500 gaan in 10 jaar. Dat kan ook in één keer betekenen dat 2/3 van de varkens weg zijn. Die beweging zal er niet zijn. Dus ik denk, de varkenshouderij moet heel langzaam ontstaan. Maar ik zie dat nu ook heel langzaam komen in melkveehouderij bijvoorbeeld. Is dat een boer? In tuinbouw kennen we dat al heel lang. Niet één, maar 2 of 3 locaties beheert. Dus je koopt een duurman op. En op die plek beheer jij zijn bedrijf. Dus je gaat jouw individuele onderneming vergroten. Maar dat doe je niet door op jouw plek een nieuwe stal te bouwen of een nog groter stal. Maar je doet het doordat je locatie 2 of 3 ook gaat beheren.
Ja, maar dat betekent eigenlijk dat je gewoon 3 boerderijen onder je hebt.
Zo zou het uit kunnen drukken. En die beweging nogmaals in tuinbouw zien we die al wel 10, 15 jaar gaande. En heel langzaam zien we dat nu ook in de andere sectoren komen.
Uiteindelijk, zeg maar, ja, als we dan kijken naar de voedselketen en naar het exporteren en dergelijke. Ja, kunnen we dan ook met minder varkens toe? Vraag
ik
me dan af.
Nou, kijk, ik denk dat het effect zal zijn dat er uiteindelijk wel degelijk minder varkens komen. Het heeft gewoon te maken met hoeveel marktvraag is. En om 3 redenen gaan jij en ik kunnen allemaal minder vlees eten. Dat is een hele simpele kwestie van de idealist. Flexitariër, vegetariër. Dan krijg je de wereld van de realist. Voor de mensen die me kennen, ik heb ook een gezond bourgondisch buikje.
En een beetje minder... Oh, vandaar dat u zelf al die grap maakte over die varken. Oh ja, ja.
Een beetje minder was ook goed. Ja. En de derde reden is dat met de grijzende, ouderende bevolking ook minder gaan eten. Dus we gaan sowieso naar minder vlees. Nou, dan zie je die beweging van flexitariërs, vegetariërs, zie je ook nog doorzetten. Dus er komt minder vlees, dus uiteindelijk komen er ook minder varkens. Alleen het zal niet zo zijn dat 2/3 van die sector wegvalt.
Ja, maar dan vraag ik me wel af, wat moeten die boeren dan gaan doen die stoppen?
Nou, er zullen een aantal bewegingen zijn. Dan kun je vanuit een soort paniek naar kijken van, wat gaat er gebeuren? Je kunt ook kijken naar kansen. En we zien een hele nieuwe beweging tegelijkertijd op gang komen. Het enige heeft te maken met energietransitie. Als wij straks decentrale energie hebben, op het platteland, zon, wind, etc., dan is ons stroomnet aangelegd dat het eigenlijk van hele dikke kabel naar steeds dunner gaat. Dus als wij allemaal op groene stroom zitten, dan moet er ergens in decentraal energie opgeslagen gaan worden. Daar zul je dus waterstofpyrolyse systeempjes voor moeten krijgen. En op een plek waar nu een boerderij staat, zou prima een mini, met nadruk op mini, waterstofpyrolyse plek die vervolgens het dorp of de jeugd of de wijk van stroom laat voorzien. Dat is de ene beweging. Een andere beweging is dat wij meer en meer zien dat er ook nieuwe teeltvormen komen, bijvoorbeeld insectenkweek. Je ziet ook een hele andere beweging alweer gaande. En dat is dat steeds meer wij de kracht van bepaalde planten herkennen. Dus in bepaalde planten zitten gewoon extracten die voor jou en mij ons leven gezonder kunnen maken. Met de plant als gezondheidsvragen die twee kennen.
Dus men gaat dan eigenlijk gewoon iets anders doen. Men gaat, zeg maar, gaat bijvoorbeeld van de veeteelt dus eigenlijk naar tuinbouw toe of zo.
Het zal een bredere beweging zijn waarbij het deels is. De locatie wordt overgenomen door een andere boer. Maar het zal ook een locatie zijn die overgenomen kan worden voor een decentrale energieplan. En er zullen er ook bij zijn waar insecten kweek komt. En er zullen er ook bij zijn waar we misschien wel speciale planten gaan telen. Die uiteindelijk misschien wel... We hebben nu al een paar plantensoorten die een impact hebben op bepaalde kankersoorten. Dus dan hoeft u niet meer met een chemokuur, maar u kunt het uit een biologisch plantenextract. Die beweging zal ook doorzetten. En dan zullen we zien dat er nieuwe bedrijvigheid op het platteland komt.
Ik hoor heel veel innovatie.
Ja, ik denk dat land- en tuinbouw van oudsher een heel innovatieve sector is. En ik heb op dit moment ook niet de behoefte om vanuit een soort paniek aan te vliegen, maar veel meer vanuit nieuwe kansen, nieuwe landen.
Ik wil daar zometeen nog graag even iets meer over weten. Dat doen we eventjes na Greg David en Phil. En zo zit er alweer bijna een einde aan dit eerste uur. Jolwin.nl. Maar tegenover mij staat nog steeds eventjes de voorzitter van de ZLTO, Hans Huibers. Hans, ja, je begon er zelf al even over vanochtend. Het is een beetje een nat jaar geweest in 2016. Dan krijg je droge jaren. Ik was gisteren trouwens even een wandelingetje aan het maken in Boekel. En dan liep ik langs vijvers die droog stonden. Dus er geen vijvers meer waren. Daar heeft volgens mij de boerensector ook ontzettend veel last van.
Ja, er wordt wel eens lachend gezegd. De boer is de eerste die de klimaatverandering voelt. En ik denk dat het ook zo is. In 16 was het extreem nat in de zomer. In 18, er zit maar 2 jaar tussen, is het extreem droog. Dus te nat en te droog, omgaan met het klimaat, dat is iets wat een boer en een tuinder altijd zou moeten. En die druk wordt groter. Dan zie je dat iedereen het heeft, ook waterschap. We moeten ons systeem daarop aanpassen. Nou, systeem aanpassen enerzijds op de hoeveelheid water. Tegelijkertijd heeft de boer ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het water wat in de sloten staat en om die grondwater. Om dat bij elkaar te brengen hebben wij het Deltaplan Agrarisch Water. weer met elkaar 2 jaar geleden in het datajaar al ontwikkeld. Waarbij we zowel op het kwalitatieve aspect, kwaliteit van het water, als op de kwantiteit, de hoeveelheid van het water gaan letten. Daar proberen we uit te rollen, dus daar zijn we eigenlijk stevige stappen in aan het zetten om samen met waterschappen, maar ook met gemeentes op een andere manier te gaan kijken naar waterbeheer. We zullen wel moeten.
Ja, je zult wel moeten, dat is waar. We moeten allemaal iets, denk ik. Want ook voor de gewone burgers is daar een taak weggelegd. Maar betekent het nou ook dat we soorten landbouw zien verdwijnen dadelijk door die klimaatverandering?
Dat zou op zich kunnen. Ik schat wel in dat in Nederland nog niet zo makkelijk zal gebeuren. Maar je ziet nu al in delen van Spanje, Portugal, maar andere delen, Griekenland, Italië, waar je ook al wat woestijnachtige vorming is, Sahelachtige gebieden gaat krijgen. Dus zo droog dat land al wegvalt. Dat verwacht ik hier niet direct. Dus ik denk niet dat wij direct naar andere teeltsystemen gaan. Wat je wel zult moeten, is dat de teelt die je hebt, of het nou aardappel is of gras of mais, die zul je weerbaarder moeten maken, met name voor de droog.
Oh, dan hoor ik genetische manipulatie.
Nee, want als je gewoon kijkt naar rasvereniging zoals wij die al honderden jaren kennen, dan zie je dat rasvereniging de afgelopen jaren heel sterk ingezet is op meer per hectare. En je kunt rasvereniging ook opzetten tegen betere droogteresistentie. En als ik nu, dat heb ik 10 jaar niet gedaan, als ik nu gewoon als koeienboer in mijn grassenlijst kijk, kan ik al zien welke grassen beter droogteresistent zijn. Omdat niet nodig was, heb ik er de afgelopen 10 jaar niet mee gewerkt. En ik kan het al wel zien. Dus je zult ook als boer, we hebben het over dat moeilijke woord klimaatadaptatie. Als boer adaptatie is niks anders aanpassen. Dus als boer zal ik me aan moeten passen op die veranderende omstandigheden. Waarbij voor een boer de te droge jaren vaak nog wel te beheersen zijn. Maar vooral de te natte jaren, dus letterlijk je product verzuimt. Daar kun je heel weinig tegen wapenen.
Ja, maar ja, dat zou dus betekenen dat we de ene jaar wel een oost en de ander jaar geen oost hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
Dat kan niet de bedoeling zijn. Tegelijkertijd, grosso modo, als je ergens je actieve levenscarrière geldt voor de meeste van ons tussen je 25 en 65 liggen, dan zou je kunnen zeggen, gemiddeld genomen, zie je dat boer ongeveer 40 keer per jaar in zijn levenscarrière een oogst heeft. Dan was het gebruikelijk, zo'n bijbelse norm, met eens in de 7 jaar had je een probleem. Te nat, te droog, wind, hagel, noem maar op. En het zou best kunnen zijn dat je door de lichte klimaatverandering met elkaar wel te maken krijgt dat het eens op de 5 gaat. En daar is ons systeem ook financieel nog niet op ingericht. Want 1 keer in de 7 jaar, 1 keer in de 9 jaar kon je trekken. Als dat 1 keer in de 5 gaat worden, is het systeem niet op ingericht. Dus ja, we hebben vele redenen om aan te passen.
Oké. Ja, nou goed, dat is dus ook zeg maar een taak voor de ZLTO om daar de boeren bij te helpen?
Daar zijn we zeer actief in. Ook om dat proces mee op gang te brengen. Ook wat dat betekent met overheden overleggen. Nou, dan zie je dat daar zo'n zijthema bij komt. En dat heet de biodiversiteit. Iedereen moet daar een biodiversiteitsverlies hebben. Nou, dan hebben we op dit moment een vrij vergaand initiatief met grote maatschappelijke actoren om te zeggen, wij moeten ook naar het Deltaplan biodiversiteitsherstel, waarbij we niet alleen maar tegen de boer zeggen wat hij moet doen, maar waarbij andere terreinbeheerders, of het nou recreatie is, of het is een waterschap met zijn dijken, of het is een gemeente met zijn openbaar groen, of het is een boschap, of waar alle actoren samen kunnen kijken, hoe kunnen wij samen de biodiversiteitsherstel inhoud geven. Dus dat is een traject waar wij nu middenin zitten.
Ik kan er niet anders dan u er succes bij te wensen, want wij gaan al langzaamaan naar het nieuws van 10 uur toe. En ik dank u hartelijk dat we te gast bij u mogen zijn.
Geniet er nog van.